Welkom bij de podcast van Platform Mindset. Mijn naam is Inge Korstiaans.
En de mijne is Lonneke Snijden. En samen zoeken wij uit hoe we met meer plezier, betrokkenheid en enthousiasme kunnen leren. Het onderwerp van vandaag is self-efficacy. Een hele mond vol, lekker lastig woord. Maar wel echt een hele belangrijke als het gaat om leren. Inge, wij hebben dit onderwerp samen gekozen om te doen. We zijn daar eigenlijk de laatste tijd ook heel erg mee bezig, denk ik. Hè? We zijn daar veel over aan het lezen, aan het nadenken en ook vooral aan het kijken van hoe kunnen we dat nog meer toepassen. Kun je eens vertellen, wanneer hoorde jij voor het eerst van self-efficacy en wat houdt het precies in?
Nou, het woord kwam mij, ik denk, 4,5 jaar geleden voor het eerst ter oren. Ik zat toen in het eerste jaar van de master Leren en Innoveren. En daar kwam een gastdocent en die nou, kwam met een mij welbekende theorie aanzetten. De zelfdeterminatietheorie van Dacey en Ryan. En zij voegde daar ineens, naast autonomie, relatie en competentie, voegde zij daar ineens het woord self-efficacy aan toe. En toen dacht ik, hè? Nou, dit blijkt echt een zeer krachtige motor te zijn om motivatie voor leren te versterken. Ja, en dat was eigenlijk de eerste keer dat ik het hoorde. Ja, en wat is dat nou, dat self-efficacy? Is misschien ja, wel handig om daar vandaag eens even
Ja.
wat dieper op in te duiken. Want we willen natuurlijk allemaal dat onze leerlingen, kinderen, cliënten, collega's, dat die ja, met meer motivatie dat leren ingaan. Ja. Ik ben er toen wat ingedoken. Zij heeft me er toen ook wel het een en ander over verteld. En ik moet zeggen dat ik nog steeds niet helemaal mijn vinger erachter kan krijgen. Want elke keer komt er weer een laagje achter weg. En het haakt ook heel sterk aan het gedachtegoed van Dweck, aan die groeimindset. Dus ja, zeker iets om, ja, om in te duiken. En ik denk ook zeker iets om praktisch te maken. Want het is echt wel iets wat we in het
Ja.
onderwijs, in de breedste zin van het woord, mogen ja, veel meer mogen toepassen, waar we aandacht voor mogen hebben.
Nou ja, je ziet ook hè, dat het begrip self-efficacy. Ik ben er ook natuurlijk in gedoken op een gegeven moment, ook al een aantal jaar geleden. Het bestaat echt al heel lang. Het is van Albert Bandura. Volgens mij komt het begrip ergens uit de jaren 80. En ik hoor James Nottingham, waar we natuurlijk ook al eens wat webinars mee hebben gedaan. Hè, en de ontwerpen ook van de leerkuil. Heb ik er ook al heel vaak over horen spreken. Maar je ziet bijvoorbeeld ook, als je kijkt naar de rankings van John Hattie, de grote onderwijsmeta-onderzoeker. Zie je ook dat het begrip self-efficacy heel hoog staat in zijn lijstjes als het gaat om ja, principes die invloed hebben op de leerprestaties van leerlingen. En zelfs een afgeleide van self-efficacy, namelijk de collective efficacy, wij noemen dat al vaak hè, de team efficacy, die staat zelfs op nummer 1. Dus het is echt wel een heel belangrijk begrip. En nou ja, zoals wij ooit zijn begonnen, denk ik, als hè, met de theorie van mindset van Carol Dweck. Nou, dat willen wij graag bekender maken. Heb ik zelf heel erg het gevoel van ja, maar dit is ook echt een begrip wat elke docent, elke leraar, elke coach, maar ook elke leidinggevende die werkt met mensen die zich ontwikkelen, dat je dat eigenlijk wel echt moet kennen, dat principe moet snappen, zodat je, nou ja, zodat je daar ook echt op kunt sturen en daarin kunt begeleiden.
Nou
Dus,
ja, dan is het nu wel tijd om te vertellen wat dat dan is, self-efficacy, want dat het belangrijk is. Dat hebben we denk ik
super belangrijk,
heel
maar
belangrijk natuurlijk, ja. Nou, self-efficacy verwijst naar het geloof dat mensen hebben in hun vermogen om specifieke taken uit te voeren en om doelen te bereiken. Nou, dat klinkt een beetje statisch misschien, maar het is
best wel.
het vertrouwen dat je, als je onder in de leerkuil zit, laten we het zo zeggen, als jij voor nou ja, een belangrijke taak staat of een ingewikkelde taak, dat je erin gelooft dat je tot een goed einde kunt brengen. En niet per se dat je al weet hoe, maar gewoon het pure basale vertrouwen dat je weet dat. En dat je beschikt over tools om er doorheen te komen.
Carol Dweck zei dat er ooit eens een mooie keer in dat congres waar wij toen waren. Hè, dat ze zei eigenlijk, ja, ze doet het natuurlijk in het Engels. Dat het gevoel van I can figure this out. Ik kan ik kan dit onder de knie krijgen. Ik heb het geloof, het vertrouwen dat ik deze taak of deze taak tot een goed einde kan brengen. Dat ik dit doel zal behalen. En dat kan onderin de leerkuil zijn, dat gevoel. Maar dat kan zelfs denk ik ook al vooraan de leerkuil zijn. Dat als je vooraan die leerkuil staat of onderin staat, dat je het gevoel hebt van oké, ik weet misschien nog niet hoe. Maar ik heb er vertrouwen in dat ik dit wel voor mekaar kan krijgen. En ik had daar eigenlijk wel een mooi voorbeeld van een keer pas geleden, eigenlijk in een van mijn trainingen. We hadden het over best wel wat teamontwikkeling, waar dat team in zat. En toen zei een van de docenten, die zei van, ja, weet je, het is echt wel ingewikkeld allemaal, maar toch heb ik het idee dat ik hoe dan ook, linksom, rechtsom, dat ik dat wel voor elkaar ga krijgen. Dat ik dat wel voor elkaar ga boksen, zei ze. En toen dacht ik, kijk, dit is nou precies zo'n staaltje van een hele hoge mate van self-efficacy. Maar ik weet nog niet hoe. We hebben de antwoorden ook nog niet. Maar toch geloof ik wel dat ik dit voor mekaar ga krijgen. Dus misschien heeft ze zelfs ook de capaciteiten nog niet. Of de vaardigheden nog niet. Maar toch het vertrouwen hebben. Ja, ik denk wel dat mij of ons dat gaat lukken. Ja.
Ja, nu krijg ik heel vaak de vraag, en ik ben benieuwd hoe jij daarop antwoordt, van wat is dan het verschil met zelfvertrouwen?
Ja, dat is echt een leuke, hè? Ja, ik heb daar ook al best wel veel over na zitten denken. Maar ja, het linkt wel heel sterk aan elkaar, maar het is toch wel verschillend. Want weet je, je kan best wel iemand zijn, sorry, je kan best wel iemand zijn met veel zelfvertrouwen. En iemand die blaakt van het zelfvertrouwen, maar die een bepaalde taak krijgt waarin die echt een lagere mate van zelfefficacy ervaart. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld heel sterk als het gaat om technische dingen. Ik denk niet dat ik heel weinig zelfvertrouwen heb, maar als het gaat om technische activiteiten, als je mij vraagt om iets te repareren, ja, dan is mijn zelfefficacy toch wel een stuk lager, denk ik. En andersom kan het misschien ook wel zijn dat je iemand bent die weinig zelfvertrouwen heeft, maar op bepaalde vlakken wel een hoge mate van zelfefficacy kan ervaren. Want dat is denk ik ook wel belangrijk. Die zelfefficacy is echt heel domeinspecifiek. Dat is niet iets wat je overal hebt, maar dat gaat echt om specifieke taken, specifieke doelen, specifieke vakgebieden. Zo.
Ja,
Daar, dat,
en
en.
gaat veel meer over ik ben oké, hè? Ik ben goed genoeg of ik ben iemand die prima is. En self-efficacy gaat over ik pak het op een bepaalde manier aan. Dus daarin zit natuurlijk het verschil. Zelfvertrouwen gaat over identiteit en self-efficacy over het gedrag wat je in kunt zetten.
Ja, ik denk dat self-efficacy heel erg gaat over je capaciteiten, over je vaardigheden.
Ja.
En ik denk wel dat ze heel veel invloed op elkaar hebben. Want als jij steeds als jij veel dingen doet waardoor jij jouw zelfefficacy laat groeien, denk ik best dat jouw zelfvertrouwen daarin ook mee kan groeien. Maar het is niet per se, het is niet hetzelfde en het kan echt wel uit elkaar liggen.
Waarom zouden we nou die hogere self-efficacy willen? Want we hebben al een paar keer heel erg duidelijk gemaakt dat het superbelangrijk is. Maar ja, we zien natuurlijk dat het, als je de onderzoeken erop naslaat, en misschien dat je het ook voor jezelf wel zo ervaart, dat als je een hogere mate van zelfefficacy ervaart, dat je gewoon echt wel betere prestaties krijgt. En dat zei je ook al, hè, dat bij Hattie zo duidelijk naar voren komt. Maar ik denk dat het ook een enorme impact heeft op je veerkracht en op je welzijn. Op je doorzettingsvermogen. Dat op het moment dat je een lage mate van self-efficacy hebt, ja, dan vind je een uitdaging vaak ook helemaal niet interessant of niet leuk. Of je geeft veel sneller op. Je voelt je er heel snel incompetent in. En misschien heeft dat zelfs wel weer een weerslag op dat zelfvertrouwen. Dat je denkt, ja, maar ik ben ook gewoon een sukkel. Zie je wel. Dus daarin hangt het natuurlijk wel heel erg samen. Ja.
Ja. Nou ja, en ik denk ook een hoge mate van zelfefficacy, en je begon er eigenlijk al mee, maar dat het enorme impact heeft op je motivatie. Op het moment dat jij gelooft van, nou, I can figure this out, ja, ik blijf dat gewoon een heel, heel krachtig zinnetje vinden, ja, dan ben je veel eerder gemotiveerd om bepaalde taken aan te gaan, om voor bepaalde doelen te gaan, dan dat je het gevoel, I can't figure this out. En dus, ja, en je... Ik denk dat het daarmee begint en dat al die effecten die jij de, hè, of al die dingen die jij nu noemt, die effecten, dat die daar vervolgens uit voortvloeien. Dat je resultaten daarvan beter worden, maar ook je welzijn toeneemt. Want
Ja.
nou, het is misschien wel eens leuk om te kijken van wat is dan het gedrag wat je ziet bij die self-efficacy als die laag is, en wat is het gedrag wat je ziet als self-efficacy hoger is. En ik doe dat ook vaak in de training. Dan laat ik dat een rijtje zien natuurlijk op bord. En dan ook eens te kijken van wat is dan de relatie met mindset hierin. Want dat ligt ook super dicht bij elkaar.
Ja.
Want als je dan bijvoorbeeld kijkt naar zo'n lage self-efficacy. Dan, hè, jij noemde al een paar dingen. Dan zie je dus dat mensen, ja, ervaar jij, heb jij weinig vertrouwen in dat jij iets nieuws, dat jij iets kan doen, dan zul je niet zo gauw die nieuwe dingen aangaan. Dus je blijft liever in je comfortzone. Je houdt dus ook niet zo van verandering daarin. Dus liever hetzelfde dan, ja, dan nieuwe dingen proberen. Het maakt je ook wat onzeker. Dus ja, dat zijn allemaal factoren die je graag in die comfortzone trekken, natuurlijk. Je ziet ook dat als je dan toch voor zo'n uitdaging gesteld wordt, dat je dan wat sneller opgeeft, bijvoorbeeld. Dat je eerder geneigd bent om het uit de weg te gaan, de frustratie snel toeneemt. Ja, en als we dan dat populaire woord veerkracht nemen, dat ze toch wat minder veerkrachtig reageren in de situatie als het even tegen zit. Dan wordt er gewoon heel snel opgegeven. Nou ja, en dan denk ik als je dat rijtje zo hoort, dan denk je van, ah ja, dat past ook wel heel erg bij die vaste mindset weer. Hè? Die link ligt daar sterk in.
Ja, ik zit even te denken, maar wat is nou een onderwerp waarin ik zelf een lage mate van self-efficacy ervaar? Nou, dat vind ik, dat moet ik zelf even over nadenken. Ja, ik merk dat ik de neiging heb om een lage self-efficacy te hebben. Bijvoorbeeld als het gaat inderdaad over klussen. Ik heb laatst kwam mezelf daar heel erg tegen dat ik een gordijn wilde ophangen bij de voordeur. Of laat ik het zo zeggen, ik wilde graag dat mijn man een gordijn zou ophangen bij de voordeur. En ik zie mezelf dan als heel competent in het uitzoeken van het gordijn en de gordijnrail en het opmeten van hoe lang moet dat zijn en hoe tochtwerend is het. Nou, daar vind ik mezelf dan heel competent in. Maar op het moment dat het moet worden opgehangen, dan zet ik het in de gang en dan ga ik er eigenlijk een beetje vanuit dat hij de hint wel snapt en dat hij het gaat ophangen. En op het moment dat ik mezelf daarop betrapte, en eigenlijk ook twee meisjes, hè, mijn dochters daar in mijn achterhoofd van een afstandje naar zag kijken, laat ik het zo zeggen. Toen dacht ik, nee, wacht even, ik kan prima twee gaatjes in het plafond boren en een plug erin slaan. Sterker nog, ja, ik kan het gewoon proberen. In het ergste geval verbuigt er een boor of iets dergelijks.
Ja, moet je even met muurvuller aan de slag.
Ja,
Ja.
dat. Ja, of nou, dat weet je dus. En toen ben ik het gewoon gaan doen onder het goedkeurende oog van mijn jongste dochter. Die wilde ook heel graag helpen. Nou, dat vond ik dan zelf wel weer wat minder handig. Maar ja, en mijn man kwam s'avonds thuis en er hing ineens een gordijn bij de voordeur. Dus vanuit een soort van automatisme van ja, maar dit is iets dat doet hij altijd. Mezelf daarop betrappen, dat maakt wel dat ik mezelf wat competenter nu ook voel op het moment dat er een plankje moet worden opgehangen in de slaapkamer. Ik weet gewoon dat ik dat prima kan en dat dat even aanmodderen is. Maar
Ja.
het is ook een ervaring die ik denk al 44 jaar heb en die ik ook van huis uit meekreeg.
Ja, nou ja, ik denk ook nou ja, we gaan het straks ook nog wel even hebben over de factoren die zo'n zelfefficacie versterken of juist doen afnemen. En dat is natuurlijk je ervaringen is daar ook wel echt heel belangrijk in. Ja, ja.
Want die hoge
En
zelf.
zullen we.
Ja.
Ja, precies. Daar wou ik ook naartoe. Van wat zijn dan de. Dus is er ook een punt, Inge, waarvan je denkt van, oh, daar ervaar ik echt wel een hoge mate van zelfefficacie.
Een hoge mate van self-efficacy, dat uit zich weer in flexibiliteit, in denken, zin om nieuwe dingen te ontdekken, open voor verandering. Jezelf graag willen uiten, enthousiast bij uitdaging, eerlijk in wat je zegt, meer doorzetten, hogere frustratietolerantie, sneller herstel na tegenslag. Ik zie dat wel, ja, zeker in het geven van trainingen, lezingen, dat ik daarin mezelf wel heel makkelijk blootgeef, dat ik daarin echt wel op zoek ga naar uitdaging, dat ik het leuk vind om mezelf ook nieuwe dingen op te leggen. Dus ik merk dat ik daar een hoge mate van zelfefficacy in heb. Ja, en daar voel ik me ook heel prettig bij als ik voor een groep sta of in een groep sta en daar training in geef. Ja, ja, ik denk dat ik daarin heel makkelijk, en dat zou ik ook niet zo snel aan iemand anders overlaten dan, zeg maar. Want dat is iets waar ik mezelf zo goed bij voel. Nee, hè, zoals die boormachine aan mijn man doorschuiven, zou ik een training niet snel aan mijn man doorschuiven.
Nee, precies. Hey, en zie jij dan, hoe zie jij dan die mindsets terug in dat verschil van meer of minder self-efficacy?
Nou, ik denk mindsets, in die vaste mindset, ja, kun je het of kun je het niet? Het zit erin of het zit er niet in. Hè? Of je bent er goed in of je bent er gemiddeld in. Nou, ik denk dat ik van huis uit in mijn opvoeding heel erg heb meegekregen dat klussen, dingen doen in huis, dat wordt door de man des huizes gedaan. Dat is echt een overtuiging die ik nu dus blijkbaar nog steeds met mij meedraag. En waar ik ook ja, best wel op kan leunen in bepaalde dingen. En waar ik me ook heel erg over frustreer dat de ander die overtuiging dan niet deelt.
Ja.
ja, en die hoge mate van self-efficacy, daarin zie ik die groeimindset juist weer terug. Omdat je, of omdat ik, laat ik het even bij mezelf houden. Omdat ik zie dat wat voor uitdaging ik ook voor mijn neus krijg, dat ik daarin kan zoeken naar manieren om het stapje voor stapje voor elkaar te krijgen. Of in elk geval om daar beter in te worden. En
Ja,
misschien het
dat je
is voor elkaar.
basaal het idee hebt van
Ja.
ja, maar ik kan dit leren. Ik kan hier,
Juist.
hè?
Ja.
Ja,
Ja.
ja,
Ja. Dus die overtuiging die
ja.
ligt wel ten grondslag aan die efficacy volgens mij. Dus die
Ja,
mindset
hè? Ja.
hierin wel de basis. Ja.
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 En wij roepen altijd, goede mindset is de basis voor je ontwikkeling. Maar dan zie je dat hier eigenlijk ook weer in terug, dat ook die goede mindset weer de basis is waar je dat zelf-efficacy op kan bouwen.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Ja, dat denk ik. Ja, zo zie ik het ook inderdaad. En
Ja, maar er zijn natuurlijk nog wel wat meer factoren die invloed hebben op welke mate van efficacy je ervaart. Het is niet alleen maar je mindset of je overtuigingen die je meeneemt.
nee, zeker niet, zeker niet. Maar ik denk wel dat het een basis, de basishouding
Ja.
waarop je gaat bouwen, daarin meespeelt. Misschien kunnen we zo wel eens even naar die factoren die Albert Bandura ook noemt, hè, die invloed hebben op de mate van self-efficacy. Ook denk ik ook daaronder ligt als basis van vanuit welke overtuiging kijk je naar deze situaties. Dus ook daarin, ja, blijft denk ik die mindset, ja, echt de basishouding.
Precies,
En
ja.
heeft dat enorm veel invloed op alles wat je doet om die self-efficacy te vergroten.
Ja. Ja,
Zullen we daar een
die.
stuk naar kijken, naar die vier, of wil je nog...
Nou, ik zit even te denken, want Bandura die heeft ook heel veel onderzoeken samen met Dweck gedaan, hè? Die self-theories is Bandura ook
Ja.
heel nauw bij betrokken geweest. Dus het is eigenlijk ook wel heel logisch dat dit zo'n belangrijk onderdeel is van die self-efficacy.
Ja.
Ik denk dat heel veel van de punten die leiden tot een bepaalde mate van self-efficacy, dat die ook overeenkomen met nou ja, eigenlijk de bronnen die leiden tot een bepaalde mindset. Dus bijvoorbeeld je ervaringen, hè, wat voor ervaringen heb jij opgedaan in het leven? Succeservaringen, faalervaringen. Ja, die zijn wel van groot belang. Dat is ook wat Bandura zegt.
Ja, dat is eigenlijk nummer 1, hè, wat hij zegt van waar je die self-efficacy op bouwt. Van welke ervaringen heb je opgedaan in het verleden, lang geleden, recent verleden, waardoor je bepaalde overtuigingen ontwikkelt. En dat kunnen succeservaringen zijn geweest, kunnen faalervaringen zijn geweest. En daardoor ontwikkelt die self-efficacy zich. En ja, weet je, Ik denk wel dan ook dat daar mindset wel weer om de hoek komt kijken. Hè? Op het moment dat jij succeservaringen ervaart, waar schrijf je dan die succeservaring aan toe? Is dat hè, omdat je daar nou eenmaal zo goed in bent, want hè, dat zit nou echt duidelijk in de familie? Of is dat een succeservaring omdat je gemerkt hebt van hé, hey, als ik dit doe, dan kom ik een stapje verder en kan ik erin groeien? En nou ja, zo. Dus, maar wat hij wel heel duidelijk stelt. Is dat dat het wel echt nadrukkelijk gaat om ervaringen in het omgaan met hindernissen. Die self-efficacy bouw je niet zozeer op door de dingen die je al goed kan en die je gemakkelijk afgaan. Maar die self-efficacy bouw je juist op, of sterk je, hè, zou je kunnen zeggen, beter kunnen zeggen, sterk je juist in leerkuilen. Dus op het moment dat je met hindernissen te maken krijgt en je merkt dat je door je in te zetten of door te zetten, merkt van hé, hey, ik krijg dit onder de knie, hè? I can figure this out, dan versterk je echt die self-efficacy. En hetzelfde geldt natuurlijk voor faalervaringen. Als jij ja, tegen dingen aanloopt onder in die leerkuil en je merkt ik kom niet verder, dan heeft dat ook echt wel nadrukkelijk ja, een negatieve invloed op je self-efficacy.
Ja.
Ja.
Ja, en waar leg je
Ja.
dan inderdaad de oorzaak, hè? De oorzaak van
Ja.
jouw falen of het niet lukken neer? Is dat iets wat intern is, van ik ben hier gewoon niet goed in, of zo zijn we gewoon niet? Of leg je het buiten jezelf, of leg je het in jezelf als zijnde van hé, ik heb dit nog niet onder de knie, ik heb deze vaardigheid nog niet ontwikkeld. Of
Precies.
buiten jezelf, dat is natuurlijk ook een hele sterke waar ik mezelf ook regelmatig op betrap. Ja, het
Maar dat
ligt.
doen we allemaal toch?
Ja, weet je, het ligt aan het feit dat hij zo zwaar ademt. Dat is zo'n ding wat ik regelmatig in trainingen hoor. Dat iemand dan een puzzeltje moet oplossen en dan is het, ja, nee, dat lukt niet hoor. Oh, zo geïrriteerd, ja, nee, hij irriteert mij zo.
Ja, precies, ja.
Ja,
Nou ja, maar en daar komt mindset weer om de hoek kijken. Hè. Dat is natuurlijk wel van waar. Ja, ja. Nou ja, en ik denk dat hier ook gewoon, want mensen willen natuurlijk altijd graag weten, maar wat kan ik dan doen om die zelfefficiëntie te versterken? Ja, dat is natuurlijk wel gewoon, bied succeservaringen aan in leerkuilen. Dus daarom komt ook weer het belang van die leerkuil naar voren. Hè. Dat je wel dus in een situatie komt waarin ook daadwerkelijk iets te leren is en je merkt dat je door die leerkuil heen kunt komen. En dat betekent niet dat je het allemaal alleen hoeft te doen, hè? En daar kunnen we bij helpen. We kunnen je strategieën aanreiken, we kunnen je groeitaal aanreiken, we kunnen je overal mee helpen. Maar het daardoorheen komen, dat bouwt aan die self-efficacy. En ik moet nu meteen denken aan gisteren. Ik heb al een eerdere podcast al een keer even mijn jongste dochter genoemd, die nou, moeilijk vindt om te leren op school. Niet omdat ze het niet aan zou kunnen, maar ze heeft gewoon ja, nog niet voldoende strategieën geleerd om zo'n leerkuil door te komen. En zij heeft sinds dit schooljaar echt een hele fijne begeleider op school. En die is echt heel intensief met haar aan de slag gegaan. En gisteren hadden wij een driehoeksgesprek met haar mentor. Ze zit inmiddels in 3 HAVO. En zij zat daar te vertellen over waar ze allemaal mee bezig is. Welke stappen ze zet. Welke doelen ze hebben gesteld. En dat was werkelijk een wereld van verschil met het driehoeksgesprek vlak voor de zomervakantie. Dus dan zijn we een halfjaartje verder, nog niet eens. Het was echt waanzinnig. En met deze podcast ook in mijn achterhoofd kon ik echt alleen maar denken van, ja, maar hier is enorm self-efficacy gegroeid. Doordat ze geleerd heeft, hey, ik zit in die leerkuilen, ik moet leren voor toetsen, ik moet leren concentreren bijvoorbeeld. Dat lukt er gewoon no nu nog niet zo goed. En daar is ze gewoon heel doelmatig mee bezig met haar begeleider, die haar daarin begeleidt. En echt waanzinnig om te zien wat voor sprongen zo'n kind dan kan maken in die korte tijd. En ja, en daar zie je hoe die zelfefficacy dus is toegenomen als het gaat om leren, om toetsen halen, om ja.
Ja, en je ziet ook dat haar motivatie en haar zelfvertrouwen er wel.
Enorm.
Ja?
Enorm. Ja, want
Ja.
dat was ook iets wat de mentor heel erg opviel al. En die kent haar alleen nog maar dit schooljaar. Die zei ook van, ja, haar motivatie is echt al zo enorm toegenomen. Simpelweg omdat ze nu, ja, die succeservaringen opdoet in die leerkuil.
Dus
Ja.
er zijn nu haalbare doelen gesteld, waarvan eigenlijk duidelijk is van oké, hier zal ze wel wat frictie ervaren, maar niet zodanig veel dat ze compleet vastloopt. Dus zijn de uitdagingen die ze normaal zou, zijn ze kleiner gemaakt, laat ik het zo zeggen. Zijn er dingen van haar bordje gehaald?
Nee, de uitdagingen zijn niet kleiner gemaakt, maar er is wel, ze hebben wel heel nadrukkelijk voor een aantal uitdagingen gekozen. Dus kijk, het gaat natuurlijk op lang niet alle fronten al helemaal soepel. Maar waar ze liep bijvoorbeeld heel erg vast op wiskunde, omdat ze ook wat basisvaardigheden miste. Dus haar begeleider is haar daar nu heel erg aan het begeleiden. En ze haalde dus gewoon stevast tweeën en drieën met wiskunde. En ze had nu een 10. Ze had nu echt een 10 gehaald. Nou, je kunt je voorstellen wat een glunderkoppie dat was. Dat was echt waanzinnig leuk om te zien. Ja,
En
en ze had nu ook een
Lona
8 voor
weer
Frans
zo.
gehaald. Ja, dus een 8 voor Frans vervolgens nog. Dus weet je, en die succes, dat zijn die succeservaringen. Dat ze dus die leerkuil doorgaat. Ze heeft keihard geoefend voor wiskunde. Zijn manieren aangereikt hoe ze dat moeten doen, moet ze dat moest doen. Ze hebben het ook een stuk samen gedaan en het betaalt zich uit. En dat is die succeservaringen waar we het over hebben. Ja.
Dus als je
Ja.
als leraar of als teamleider wil dat er self-efficacy wordt versterkt, dan is het belangrijk dat die doelen haalbaar zijn. Dat er duidelijk wordt gemaakt hoe je doelen kunt behalen. Dus de strategieën die je daarin
De
gebruikt. En
strategieën,
ik denk
ja.
ook een hele positieve houding. Dat er ook vanuit een leerkracht of docent of teamleider wel heel erg het vertrouwen moet blijken van hey, jij gaat er komen, jij gaat dit uitzoeken. Dus.
Ja, precies. Ja. Maar ik denk ook dat er in dit verhaal zo duidelijk zit van, weet je, we hadden ook haar kunnen laten afstromen. Hè, want ze zou eigenlijk moeten blijven zitten afgelopen jaar. We hebben er niet voor gekozen uiteindelijk. Met haar, maar we hadden er ook kunnen laten afstromen. Dan was ze weer niet in zo'n leerkuil gekomen. Dan had ze nog deze vaardigheden niet geleerd. En bleef haar zelfefficacy eigenlijk laag. Dus ja, voor mij is dat echt zo'n bevestiging van hoe belangrijk het is dat we die kinderen die leerzone induwen. Dat we ze die uitdagingen bieden. En, ja, en dan niet dan maar loslaten en maar zien waar het schip strandt. Ja, een paar zullen er dan wel uitkomen. Maar ja, daar hebben die kinderen dan de hulp hard bij nodig. Maar ja, dat is zo waanzinnig belangrijk.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat we dat doen, hè, dat we die kinderen die leerkuil in duwen, of ik kan me niet voorstellen, ik zie het continu en ik loop er zelf ook tegenaan, daar ontstaat een enorm gevoel van stress. Weet je, je loopt onder tegen die muur aan en als je dat ziet als een punt waarop je dus faalt, waarop je niet goed genoeg bent, dit is vervelend, dit doet zich de plek der moeite. Nou, dat is het ergste waar je kunt zitten, zo'n beetje als tiener of als nou, 44-jarige soms. Want dan ben je er dus niet goed in. Dus de manier waarop we dat stukje framen, waarop we daar betekenis aan geven, die is ook denk ik heel erg belangrijk van haar geweest. Want het is juist goed dat je daar zit en dat je.
Precies, ja.
Dit is een punt waarop je aan het leren bent.
Ja.
Doet me denken aan die stress-enhancing mindset. Ik weet niet of dat van Jaeger heeft ook veel met Dweck gedaan.
Ja, die werkt daar samen met
Doet
Dweck in,
nog
hè?
steeds
Ja.
heel veel met haar. Kun jij uitleggen wat dat is, die stress-enhancing mindset?
Ja, nou ja, dat is een hele mooie overlap ook weer met die punten van Bandura, inderdaad. Van hoe kijk jij naar emoties die je tegenkomt in zo'n leerproces? Dus op het moment dat jij, en die stress-enhancing mindset gaat dan heel over stress, maar ik denk dat je het best breder kunt trekken. Maar laten we het even bij de stress houden. Ja, je gaat een proces door en je ervaart stress omdat bijvoorbeeld iets niet lukt. Of nou ja, welke reden dan eigenlijk ook. Je kunt naar die stress ook met verschillende mindsets kijken. Dus je kunt stress zien als iets slechts. Hè? En dat is ook best wel een teneur die hangt eigenlijk in onze maatschappij. Stress moet je vermijden. Daar moet je vanaf. Dat is slecht, dat wil je niet. Je wil geen stress. Nou, zolang je stress op die manier ziet en je ervaart stress, dan zal je dat stoppen. Dan zal je dat afremmen. Dus dan zal je niet zo gauw die leerkracht verder doorgaan. Nee, dan wil je er van weg. Terwijl als jij stress ziet als een teken van hey, hier is iets aan. Hey, ik zit, kom op een leermoment. Ik weet even niet hoe ik verder moet. Maar eigenlijk is dat dus een goed teken. Hè? Ik ben op een punt gekomen waarin ik echt iets nieuws kan leren, waarin ik echt nou ja, mezelf even ga tegenkomen. En dit is dus een kans om een stap verder te komen. Dan hoeven we er niet zo hard van weg te rennen, maar kunnen we het zien als iets positiefs. En die stress-enhancing mindset die wordt dus veel gekoppeld aan de groeimindset-theorie. En samen schijnen, ja, de onderzoeken die daar nu recent van zijn gekomen, geven eigenlijk een heel goed effect. Dus dat we ja, niet alleen maar kijken naar die alleen maar vaste groeimindset, maar dat we dus ook kijken van als we zo'n emotie als stress ervaren, hoe kijken we dan naar die emotie? En dat is ook wel wat Badur eigenlijk zegt in zijn punten als we zelfefficacy willen vergroten. Hij zegt, kijk ook eens van hoe ga je nou om met die emoties die je voelt als je zo'n leerkuil doorgaat. Hoe interpreteer je zo'n moment bijvoorbeeld onderin de leerkuil? Ervaar je bijvoorbeeld frustratie? Nou, sommige leggen die frustratie uit als iets slechts, als iets dat is vervelend, dat wil ik niet. Nou, wat doe je dan? Dan ga je zo snel mogelijk die leerkuil weer uit. Wegwezen hier, dat is niks. Of zie je die frustratie als een teken van, nou ja, nu kom ik echt op een punt waarin mijn capaciteiten die ik nu heb niet voldoende zijn. Wat kan ik doen om daarmee aan de slag te gaan? Hè? En het is natuurlijk een heel kwetsbaar moment. En die kwetsbaarheid, dat vinden we vaak heel spannend. Dus, en zeker als de omgeving niet helemaal veilig is, dan willen we zo gauw mogelijk van die kwetsbaarheid af. Maar die, ja, dus die uitleg eigenlijk van die emoties die je ervaart, zegt Bandura, en dat zegt Jaeger dus ook samen met Dweck, is een belangrijke. Hoe ga je dan om met zo'n uitdaging?
Ja, precies.
En het bepaalt natuurlijk ook heel erg hoe je in je vel zit vervolgens in zo'n proces.
Ja,
Ja, want op
dat
het moment dat je. Nou, die stress. Ik moest denken aan mijn zoon. Die moest een tijdje geleden moest hij een strafworp geven. Hij zit op handbal. Dan moest hij straf. Nou, ik kan me voorstellen als je dan op zo'n. Ja, het is geen stip, maar een streep bij handbal. Die staat er voor dat doel. Nou, ik kan me voorstellen dat er dan wel wat emoties opspelen. Weet je, je voelt je misschien een beetje gespannen. Nou ja, er gebeurt wat in je lichaam. Je hart gaat misschien nog wat sneller kloppen. Of je krijgt het warm of wat dan ook. Maar hoe leg je die emoties op dat
momentje.
moment uit? Wat zei
Ja,
je, sorry?
het is wel een prestatiemomentje, ja.
Het is even een prestatiemomentje. Ja, en iedereen, alle ogen zijn op je gericht. Nou, hoe leg je zo'n moment uit? Is het dan van, nou, ik ben echt knijter, gespannen. Ik ben super zenuwachtig. Dit gaat vast mis. Hè? Dat riedeltje wat je dan bij jezelf afdraait. Of zeg je van, oké. Mijn lichaam staat op scherp. Mijn spieren zijn er helemaal klaar voor. Ik ga nu echt mijn best doen om die bal erin te knallen.
Ja, precies.
Eventjes een heel klein voorbeeldje wat ik wel vaker gebruik. Daarom komt die ook nu in me op. Maar die uitleg, dat verschil in uitleg, dat is eigenlijk wat Bandura bedoelt. Wat nou ja, ook wel echt invloed heeft op die self-efficacy.
Ja,
Ja.
wij benoemen het ook vaak als we het hebben over de leerkuil, hè? Dus wanneer geef je iemand een applausje of wanneer ga je iemand aanmoedigen? Is dat op het moment dat hij aan de andere kant van de leerkuil is? Of is dat als hij onder in die leerkuil zit? Eigenlijk is dat punt onder in die leerkuil is het moment waarop wij echt moeten gaan staan klappen en juichen en yes, oké, oh, nu ben je wat aan het leren. Dit is het moment waarop je je aan het ontwikkelen bent. Oeh, dit is even pittig. Ja, nee, dat voelt inderdaad best heftig, maar kijk nou waar je voor staat. Oh, te gek, je kunt iets gaan ontdekken. Dit is avontuur,
Ja.
dit is jezelf ontwikkelen. Nou ja, kijk, en dat is denk ik het stuk framen waar we ons nog best wel wat meer in mogen in mogen ontwikkelen.
Absoluut.
Want dat, ja,
Ja.
ik leg het ook niet
Weet je aan
steeds.
wie ik dan zo moet denken?
Nou?
Nou, wij laten in onze training heel vaak de video van Nathan Rutjes zien.
Ja.
En Nathan Rutjes is dus iemand die dat heel goed kan. Dat framen van dat soort momenten naar iets positiefs. Naar het kijken. En het grappige is dat dus Elke keer, nou als we die video laten zien, jij kent dat ook, dan moeten mensen altijd heel erg lachen. En die vinden het grappig en die vinden het leuk en die vinden het ook echt heel tof. En ik denk dan altijd, waarom is dat niet veel gewoner dat we er zo over denken? Het is nog zo standaard dat op het moment dat er tegenslag is, dat dat erg is en vervelend en naar. En ik herken dat ook bij mezelf hoor, ik ben er helemaal geen heilige in. Maar hoe mooi zou het zijn als we dat gewoon meer met elkaar zouden kunnen ontwikkelen? Dat we dat soort dingen echt veel meer framen als een kans, als iets interessants, als iets positiefs. Ja.
Ja, ik denk dat je daarvoor ook wel wat energie moet hebben. Hè? Emotioneel, fysiek. Als jij niet lekker in je vel zit, dan is zo'n emotie die we eigenlijk bestempelen als negatief, wordt vaak ook wel meteen heel negatief. En dat is, je wil, hè? We zijn natuurlijk ook wel een soort van dieren die heel graag terug willen naar comfort en veiligheid en ontspanning en weg van gevaar. Dus ja, het is ook wel logisch dat we, zeker als je niet lekker in je vel zit of als er een omgeving is waarin je heel erg wordt afgerekend op je eindresultaat of op je prestaties, ja, dat daarin dat we stress ook gaan zien, hè, of frustratie of weerstand of niet meteen door een muurtje heen kunnen, dat we dat gaan zien als iets wat heel onwenselijk is. Ja, en als we dat als omgeving dan ook nog maar eens eventjes flink gaan benadrukken, dat nieuwe dingen leren, dat dat moeilijk is en eng en spannend. En ja, dan is dat natuurlijk ook een betekenis die we van jongs af aan vaak meekrijgen. Dus die groeitaal is toch wel heel fijn als we dat in de eerste jaren van ons leven al meekrijgen. Of
Ja.
je niet meer te leren.
Ja, die groeitaal. Ja, je maakt een prachtig bruggetje naar het derde punt van Badoer. Ik weet niet of je het met opzet deed of dat dat.
Natuurlijk.
Oh, natuurlijk. Nou, kijk nou toch aan. Nee, maar die groeitaal. Weet je, hoe wordt er vanuit jouw omgeving gereageerd op die momenten dat het, nou ja, dat je onder in die kuil komt of dat je daar vooraan staat? Ja, we hebben daar natuurlijk ook al heel veel over geschreven en gedaan. En ja, misschien is het ook nog wel leuk om daar eens een keer een podcast over op te nemen. Maar je versterkt of verzwakt die zelfefficacy enorm met de keuze in je taal. Waar leg je die focus op? Leg je, hè, wat jij net al noemde, geven we dat applaus als we aan de overkant gekomen zijn van die leerkuil? Of geven we dat applaus voor het moment dat we zien dat iemand bezig is om dat muurtje om te krijgen? En wat zeggen we dan precies? En wat Bandura ook al zegt in de jaren 80, is van wees nou zo specifiek mogelijk in die taal die je gebruikt. En dat is best lastig, merk ik, in de praktijk. Hè, want we zijn gauw geneigd om te roepen goed zo, of hey top, of kan je, of nou, allemaal van die lekkere loze algemene woorden. Maar die helpen niet, eigenlijk, zegt hij. He, als we ze echt als kinderen van 0 tot 99 willen helpen door zo'n kuil heen, dan moeten we echt heel specifieke groeitaal gebruiken. Dus waarin je heel duidelijk maakt wat die ander precies deed, wat die ander precies verder bracht, of wat die ander precies nog nodig heeft om verder te komen, om te groeien, om zich te verbeteren.
Ja, dus dat vind ik ook leuk aan die complimentenposters van ons. Want we hebben dan voor de luisteraars even, op onze website kun je allerlei zaken downloaden. Waaronder twee complimentenposters. Eén daarvan gaat over de eigenschappen van complimenten die een vaste mindset stimuleren. De andere over de groeimindset. En de andere rijtje over de groeimindset. En dan is er nog een poster met allemaal voorbeelden van complimenten. Waarop onder andere staat: goed gewerkt. Je hebt flink doorgezet. Daar heb je je tanden in gezet. Nou, hartstikke leuk, maar ik zeg altijd, die zijn nog steeds super algemeen. Dus zet er nou even één woord achter. Want, of omdat, of zodat. En dan maak je ze elaboratief, oftewel super specifiek, over waarom vind je het nou zo knap dat iemand dit, hè, hard heeft gewerkt. Nou, want er lag echt een hele stapel werk en je hebt je niet af laten leiden en je bent gewoon doorgegaan. Of ik zag dat je daar ontzettend tegenop zag. En je bent toch begonnen. Nou, dat is hetgene wat ik knap vind. Maar ja, dat betekent soms ook dat we veel minder complimenten kunnen geven dan die super algemene. Goed gewerkt. Ja, want, en daar moeten we toch wel vaak heel erg over nadenken. Maar het wordt wel een veel authentiekere feedback die je geeft op het moment dat je ook echt zegt wat je dan zo knap vindt. En je geeft iemand ook duidelijk aan welke tools je hebt gezien dat hij of zij heeft gebruikt. En dat zie je ook niet altijd, hè? Want en dat is denk ik ook wel waar ik nog veel meer in mag leren. In plaats van een compliment te geven, gewoon de vraag te stellen. Nou, hoe heb je dit nou voor elkaar gekregen? Weet je, dat kan zo simpel zijn. Daar kan ook al best wel heel veel waardering uit blijken voor het resultaat. En ja,
Zeker,
ja.
die ander voelt zich echt wel gezien
Ja.
in wat er gebeurd is. Ja.
En dan zie je toch wel heel vaak dat een kind gewoon even zijn schouders optrekt. En ja, gewoon. Nee, dat is niet gewoon. Hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Wat heb je gedaan? Nou, en dan beginnen ze te vertellen. Ik heb eerst heb ik die rijtjes gedaan. En toen, ja, nou, oh, ben je tussendoor ook, heb je ook even pauze genomen? Ja, toen heb ik ook even pauze genomen. Ben ik even gaan kletsen. Toen ben ik verder gegaan. Oké, dus toen heb je de draad weer opgepakt. En zo, ja, het zit hem toch in die hele kleine dingetjes waarmee je steeds naar boven haalt van welk proces heb jij doorlopen om tot een bepaald resultaat te komen? En welke strategieën heb jij eigenlijk ingezet? En vaak vliegen die voorbij in zo'n leerproces. Het gaat echt om de haverklap zet je nieuwe strategie in. Maar we zijn ons er zo niet bewust van, want we zijn vooral gericht op dat eindresultaat. Als dat maar goed is. Ja, stel je voor dat je invloed op dat proces uit kunt oefenen en daarin een verbeterslag kunt maken. Wat doet dat met dat resultaat? Ja, dus
Ja,
ja.
en het is ook wat Bendoor dan ook nog zegt, is van wat we ook gauw geneigd zijn, is om te kijken waar het allemaal niet goed ging in dat leerproces. Hè? Dat we heel erg focussen op, oh ja, toen liep je vast. Oh ja, en. Maar hij zegt ook van, geef nu ook ruimschoots aandacht aan. Nou, aan voorbeelden waar het nou juist wel goed ging. Hè? Dus bijvoorbeeld ook kinderen met een hoge mate van self-efficacy. Wat doen die dan op het moment dat ze even vastlopen? En wat hielp toen? Hè? Dat het ook als een soort voorbeeld kan werken. En dan hebben we het dus niet over, goh, die heeft een 10 gehaald, wat goed. Maar hey, ik zag, hè, wat gebeurde daar? Hè? Of het is jou gelukt uiteindelijk. Wat maakt het nou? Welke stapjes zet jij dan? Wat helpt bij jou? Zodat anderen daar weer ideeën van kunnen krijgen nou ja, om dat zelf ook eens te gaan inzetten. En nou ja, wij zeggen dan ook heel vaak, hè, van verzamel al dat soort strategieën, al die dingen die je in de leerkuil doet met. Verzamel die met elkaar, zodat dat je mijn part een lijstje aan de muur hebt hangen met alle strategieën die je kunt inzetten op het moment dat je eventjes vastloopt.
Ja.
En dan zijn voorbeelden dus van waar het wel goed gaat ook net zo belangrijk als de momenten bespreken. Misschien ja, net zo belangrijk als de momenten te bespreken waar het nog niet lukt, zeg maar.
Precies. Ja, dus pak je gereedschapskist er maar eens bij. Dat is hier een gevleugelde uitspraak. Ik had gisteren kwam mijn dochter uit school, de jongste, 9 jaar, en die was vergeten. Zij was vergeten dat ze een boekbespreking had. Het mooie was dat ze zei: Mam, je was helemaal vergeten dat ik een boekbespreking had vandaag. Dus, daar moest ik zelf aan. Ja, waar leg je dan als 9-jarige de verantwoordelijkheid bij je moeder? Ik zeg: Goh, nou ja, hoe moet dat dan? Nou, de meester had gezegd: Vraag morgen maar aan juf Sarah. Dus morgen is vandaag in dit geval. Dus ze zegt: Dus ik moet morgen mijn boekbespreking doen. Ik zeg: Nou ja, je weet het nog niet zeker. Zeg maar, ik wil dat wel. Dus ik zeg: Nou, dan ga je maar aan de slag. En als je er niet uitkomt, dan hoor ik het wel. Nou, ze ging met PowerPoint bezig. En nou, dan moet je de schrijver en de illustrator. En op een gegeven moment moet je ook een samenvatting van het boek geven, hè, in zo'n boekbespreking. Dus wat doet mevrouw? Ze draait het boek om en ze begint de achterkant over te typen met 2 vingers. Ondertussen kreeg ze wat hulp van de 12-jarige zus, want nou, die is al super goed in dat soort dingen, dus die zou het wel even voor haar doen. Ik zeg: Nou, dat is niet de bedoeling. Ik zat er nog wel in de buurt. Ik hield het wat in de gaten. En uiteindelijk had mevrouw had de achterkant overgetypt en dat was haar samenvatting. Ik zeg: Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling, want je wil, een juf wil graag dat je in je eigen woorden vertelt waar het boek over gaat. Nou, zegt ze, dus niet waar hoor. Nou, en ik zat zelf al wat laag in mijn energie, dus ik zeg: Ja, hallo, je zit tegenover iemand die 10 jaar juf is geweest. Dus misschien is het wel verstandig om nu even naar mijn advies te luisteren. Nou, zegt ze, maar je bent geen juf meer, dus ja. Dan hoef ik, ja, weet je,
Ja.
zoek het lekker uit. Ik heb het ook echt letterlijk op die manier gezet. Dan, ik was er zelf al helemaal klaar mee met de dag zelf. En dan zoek jij het maar lekker uit en dan gaat juf Sarah jou morgen hetzelfde advies geven als wat jij vorig jaar kreeg na je boekbespreking. Namelijk dat de samenvatting toch echt wel beter moet. Toen heb ik het daarbij gelaten. Kind was eigenlijk best wel boos op mij. Is naar boven gegaan. Heeft 3 keer heel hard in de kussen geschreeuwd. Het was een heel, heel fijn, dramatisch gebeuren hier. Ik heb dat lekker laten gaan. Ik denk, je mag je gevoel uiten in je kussen. Doe dat. Ik heb er geen last van. En vervolgens kwam ze naar beneden. En toen zei ik, nou, weet je, de manier waarop ik het net zei was misschien niet helemaal fijn. Sorry daarvoor. Maar ik ben er wel van overtuigd dat jouw samenvatting echt beter kan. En als je wil, kunnen we daar na het eten even rustig naar kijken. Dan ga je nu even pauze nemen. Nou, dat wilde ze wel. En na de pauze zei ze: Mam, zullen we nog even aan mijn boekbespreking? Zit dus goed. Zeg maar, dat typen, dat kost gewoon echt wel heel veel tijd en heel veel moeite. En jij denkt veel sneller. Zal ik het dan typen? En dan vertel jij wat ik moet uittypen. Dus ik heb de uitdaging wat dat betreft kleiner gemaakt. Nou, en ze
Ja.
begon te vertellen. En ik denk dat we 20 minuutjes bezig zijn geweest. En ze had eigenlijk een hele mooie samenvatting. Ze was super trots, hartstikke blij. Ik zeg, nu heb ik 1 tip voor jou voor de volgende keer. Luister gewoon naar je moeder. Als je met dit soort dingen bezig bent. Dat scheelt je een hele hoop gedoe. Nou, ze was heel blij. Wat voor gevoel heb je er nou? Ja, ik ben heel blij en ik heb heel erg zin in mijn boekbespreking morgen. Want het is echt een leuk boek en ik heb echt een goede boekbespreking. Nou, hè, dus even vrij lang relaas, sorry daarvoor. Maar ik merk daarin wel dat ik eigenlijk ook dat stuk van die leerkuil, die pak ik er dan wel steeds bij. En ik zeg het niet steeds tegen haar van, oeh, nu zit je onder in de leerkuil. Want dan is het zoiets van, jij bent weer aan het werken, man. Maar het helpt mij wel om grip te krijgen op de situatie die ons eigenlijk allebei best wel overspoelt op dat moment. Ik loop ook tegen de muur aan, want ik zit er ook doorheen en ik heb er ook geen zin in. Maar ik heb wel een kind wat in een kussen loopt te schreeuwen boven. Oké, even een stapje terug. Even ademhalen. Wat gaan we doen? Hoe zorg ik dat zij het wel zelf doet, aan de overkant komt, hier wat van leert? Oké. Weer rustig het gesprek aangaan. Nou, en dat ze heeft dadelijk de boekbespreking. Dus dat.
Ben heel benieuwd.
We zijn de leerkuil doorgekomen. En
Ja, precies.
ik heb ook.
Gelijktijdige leerkuil is dat, hè? Ja.
Ja, precies. Ja, en
Ja.
ik hoop dat ik er nog vaak mag helpen bij dit soort dingen. Maar ik merk dat ik zelfs met mijn 10 jaar leerkracht ervaar, dat soms nog echt wel heel erg lastig vind. En nou ja, op.
Ja, dat wil ook niet zeggen dat dat makkelijk is. Maar we hebben net geleerd, hè? Kun je ook heel positief uitleggen.
Weer gegroeid in onze ouders en opvoedingsschap. Ja, maar ik
Ja.
kan me herinneren dat ik net voor de klas stond. Ik werd ook echt vanuit nul voor een groep gegooid in mijn eentje, waarbij alle tafels in een hoek opgestapeld stonden. En dat was meteen na de kerstvakantie, voor de kerstvakantie, mijn diploma opgehaald. En ik kreeg mijn eigen groep 5 dagen in de week. En ik moest echt vanaf nul beginnen. Er was geen klassenboek, er was helemaal geen overdracht. Mijn collega's hadden het veel te druk om mij te helpen. Nou, als ik ergens een lage mate van efficacy, self-efficacy heb ervaren, dan was het daar als beginnend leerkracht. En ik heb me daar een partijtje incompetent gevoeld. En dat heb ik ook echt wel aan mijn leerlingen doorgegeven.
Ja.
Nou, en dat vind ik best heftig als ik daaraan terugdenk. Want ik denk dat dat hoeft niet. Dit is iets waar geen enkele beginnende leerkracht.
Nee, maar ik, nou ja, het is, weet je, als leerkracht heb je natuurlijk zeker, denk ik, in het basisonderwijs misschien nog wel iets meer, want je hebt daar zoveel verschillende gebieden waarop je moet lesgeven, waarop je kennis moet inzetten, je vaardigheden moet ontwikkelen. Heb je sowieso natuurlijk al, hè, omdat die zelfefficacy ook zo domeinspecifiek is. Ik hoor jou eigenlijk zeggen van mijn hele klassenmanagement, mijn hele, dat helemaal opzetten van zo'n klas, daar ervaarde ik een hele lage mate van zelfefficacy. En heel specifiek noemen we door dat dus ook je teacher efficacy. Dus hè, je hebt je zelfefficacy over, nou ja, alles, zowel privé als op werk. Maar als je het nou heel specifiek over het onderwijs hebt, dan heb je daar ook nog een soort teacher efficacy. Dus ja, in welke mate heb jij het gevoel dat je nou invloed hebt op je leerlingen? Nou, eigenlijk hoor ik jou net zeggen van ik had heel weinig invloed of weinig positieve invloed op dat moment op mijn leerlingen. En dat zie je best wel veel, denk ik. Op sommige punten ervaar je als leerkracht misschien een hele hoge mate van teacher efficacy. En ik had dat zelf bijvoorbeeld best wel heel sterk met taal, alle taalvakken, lezen, spelling. Nou, ik vond dat ik dat altijd echt wel heel goed kon overbrengen. We hadden daar ook best wel hoge resultaten met mijn leerlingen mee. Rekenen eigenlijk ook nog wel. Maar bij mij kwam het dan heel erg gauw bij vakken, ja, rondom techniek. Of, nou, begrijp het lezen, daar ervaarde ik ook altijd een lage mate van teacher efficacy. En wat deed ik dan met die vakken? Ik gaf ze gewoon niet. Of heel weinig. Of als ik dan heel weinig tijd had, dan waren dat de eerste vakken die van mijn rooster afgingen. Gewoon omdat, hè, dus dan kom je weer in, hè, die voorbeelden die we eigenlijk net noemden, van dat je die dus uit de weg gaat, dat je daar weinig veerkracht bij voelt, lage frustratietolerantie hebt. Dus die gaan we dan uit de weg. En en dat hoorde ik jou eigenlijk net ook zeggen, wat je ook ziet bij die lage teacher efficacy, is dat op het moment dat jij zelf het idee hebt van ja, ik kan hier niet zo goed in lesgeven of ik kan dit niet zo goed, dat je dus ook het idee hebt. Dat je die leerlingen daar niet veel verder in kan krijgen. Dus dat jouw verwachtingen van die leerlingen heel erg zakken. Heel erg lager worden. Nou, als je dan het Pygmalion-effect van Rob de Roosentaal erbij meeneemt, hè, dan weten we, hoge verwachtingen hebben van kinderen is heel belangrijk. Want dat beïnvloedt de leerprestaties enorm. Dus ja, zo'n lage teacher efficacy, dat is eigenlijk dubbel funest. Want het is voor jezelf prettig, maar niet prettig, maar het is voor de leerlingen ook echt wel desastreus. En je ziet zelfs dat de leerlingen ook van zichzelf lagere verwachtingen daardoor krijgen bij zo'n vak.
Ja, precies. Als jij dus niet het idee hebt dat je invloed hebt op de resultaten van je leerlingen, dan zie je ook
Dan
dat
is dat dus ook zo.
je er ook niet voor inzet. En dan is dat inderdaad ook zo. Je hebt dan ook geen.
Ja.
Dan komt het echt alleen op de leerlingen aan. Ja, en sommigen die kunnen dat. Die hebben een hele hoop al mee, waardoor ze al prima begrijpend lezen kunnen, zonder dat jij je ermee bemoeit. Maar ja, er zijn er ook genoeg en die hebben toch echt wel daar een handje in nodig om bepaalde strategieën te leren om beter te worden in begrijpend lezen. En dat begint dus
Ja,
bij
ja.
als teamleider, hè, of als leraar.
Ja, je hebt elkaar daarin dan heel hard nodig, hè? Je hebt dan, want Bandoer zegt ook wel, als die teacher efficacy laag is, ja, dat heeft niet alleen dus een invloed op jou, dat heeft ook een invloed op je leerling, maar het heeft ook invloed op je team. Want als jij met een groep, met jouw team als leerkrachten, docenten bij elkaar zit, en jullie hebben allemaal op behoorlijk wat vlakken lage teacher efficacy, dan beïnvloedt dat ook enorm de prestaties van jullie als team op kinderen. En hij noemt dat dan de collective teacher efficacy. Nou, efficacy is al een woord vol, laat staan collective teacher efficacy. Dus wij noemen dat dan gewoon je team efficacy. Maar die team efficacy, ja, die staat bij Hattie dus ook knijterhoog in zijn top 10 als het gaat om principes die invloed hebben op de resultaten van leerlingen en studenten.
Ja,
Dus,
precies. Zijn meer samenwerkend, hè? Meer cohesie, grotere veerkracht als er een uitdaging voor hun neus komt. Dus als de inspectie komt en een negatief oordeel velt, daar veel beter mee om kunnen gaan en zien van oké, dit is dus wat ons te doen staat in plaats van nou, we zijn gewoon een team wat dit niet kan. Ja, dat is echt wel heel belangrijk. Maar hoe
ja.
zou je nou die team efficacy kunnen versterken? Wat is. Hè, waar wordt dat? Want
Ja, ik zie daar zo'n driepoot, hè? Je hebt die self-efficacy, je hebt die teacher-efficacy en je hebt de team-efficacy. En die beïnvloeden elkaar alle drie.
ja.
Dus op het moment dat je merkt dat die collective teacher-efficacy, die team-efficacy laag is, dan zul je allemaal echt aan die self-efficacy moeten gaan werken. En dat kan dus heel domeinspecifiek zijn, hè? Wij als school, wij als team hebben het vertrouwen dat we onze leerlingen geen dat we rekenen niet goed kunnen aanleren of dat wij allemaal, we hebben een bepaalde populatie op school waar we niet goed mee kunnen dealen. Ik hoor ook wel scholen zeggen van ja, wij vinden die ouders zo lastig. En dan denk ik, oh, dan is daar een lage mate van team-efficacy op de omgang met die ouders. Ja, dan zul je dus bij jezelf daarmee aan de slag moeten. En dat kan door een stukje coaching, door met elkaar daarover te hebben. Dat kan natuurlijk door scholing. Weet je, daar kun je allerlei manieren voor verzinnen. Maar ja, je hebt elkaar daarin ook keihard nodig.
Precies. Wel
En
sprake zijn
dan
van.
komen we weer.
Oh, sorry.
Sorry,
Nee,
we
dus
zaten
er moet
lekker door
ook echt
elkaar
wel
heen.
sprake zijn van een heel sterk onderling vertrouwen. Je hebt elkaar nodig.
Ja.
Dus je moet echt vertrouwen hebben in elkaars capaciteiten, dat je effectief met elkaar kunt samenwerken. Dus dan komt er wel een belangrijke rol voor de teamleider weer om de hoek.
Ja, want we noemden eerder ook al hè, dat moment van die kwetsbaarheid. Van hoe ga je dan om met die emoties? Durf je die kwetsbaarheid te laten zien? Als we willen bouwen aan die efficacy, met die team-efficacy met elkaar, dan moet er ruimte zijn voor het delen van die kwetsbaarheden. Voor het delen van die momenten dat je vastloopt, dat het niet lukt. En daar dan hulp bij kunnen durven vragen, slash krijgen. Ja, en dan komt dus die veiligheid enorm naar boven. En ja, helemaal terecht dat jij zegt, daar komt de teamleider om de hoek kijken.
Ja, precies. Nou ja,
Die heeft daar een leidende rol in.
zeker. En wat ook een mooie is, is dat je als teamleider ook echt de teamidentiteit benadrukt, hè? Dus dat je ook de groep samen een identiteit geeft. En dat klinkt heel gek, maar je ziet het vaak ook in klassen gebeuren. Wij zijn de olifanten, wij zijn de vlinders. Dat zijn hartstikke mooie manieren om je verbonden te voelen met elkaar. Maar dat kun je dus ook gewoon doen met een team, hè? Wij zijn. Team De Windroos, ik zeg maar wat. En wij staan voor een veilige, optimale samenwerking. Ja, het verdelen van verantwoordelijkheden op een evenwichtige manier. Dus dat iedereen wel echt taken krijgt die passen bij zijn of haar interesse, talenten. Dat kan ook wel heel fijn zijn. En dat je ook die onderlinge communicatie, dat die wel ook open. En eerlijk mag zijn. En dan komt ook dat vertrouwen weer omhoog, hè? Die psychologische veiligheid. Dus dat je ook die eerlijke feedback met elkaar gaat oefenen. Ja, werken aan psychologische veiligheid is daarin gewoon wel echt een hele belangrijke rol voor zo'n teamleider. En wat ook
Zeker.
heel belangrijk nog is, is dat je als team, en dat zie ik best wel weinig gebeuren, dat je ja, doelen stellen, dat doen we vaak wel samen, hè? Dat gebeurt heel vaak. Maar op het moment dat zo'n doel bereikt is, of dat we bezig zijn om zo'n doel te bereiken en daarin een doorbraak hebben bijvoorbeeld, ja, wanneer vieren we dan nou? Wanneer wordt dat echt openlijk gedeeld? Wanneer worden ook de kleine stapjes gewaardeerd? Wanneer wordt het vastzitten even benoemd en wordt gezegd van, oh, dit is een mooie kans om uit te zoeken hoe we hierin verder kunnen gaan? Dus ook hè, wat we bij die leerlingen willen doen, dat kan je als teamleider ook wel heel goed in een team zelf doen om die team-efficacy te versterken. Ja.
Ja, ik moet dan toch heel even denken, Inge. We begonnen net van, wij zijn hier al een tijdje mee bezig. En we hebben dus ook nou, afgelopen tijd een hele mooie kaartenset daarvoor gemaakt. Waar we eigenlijk nu, die zijn we nu met aan het vormgeven. Waarin, ja, misschien kennen mensen die ons volgen al wel onze groeikaarten. Die dan heel erg gericht zijn op de ander, zeg maar. Hè, van wat, of vragen die je over jezelf kunt beantwoorden. Maar we zijn dan ook een soort groeikaarten aan het maken. Die self-efficacy, of de, nee, juist de team-efficacy enorm versterken. Dus eigenlijk wat jij net allemaal noemt, hè, dat stilstaan bij successen, stilstaan bij de stappen die je neemt, die open, eerlijke feedback naar elkaar. Dat zijn eigenlijk allemaal vragen die dat ook weer stimuleren. Dus ik vind het wel grappig dat we dat, ja, semi-bewust toch weer eigenlijk al aan het ontwikkelen zijn.
Ja.
Omdat we gewoon zien dat het zo knijter waardevol is. Ja.
Ja, dat is ook wel hè, waar wij al 8 jaar mee bezig zijn om dit soort
Ja.
soms best wel taaie stof. Hè, ik bedoel, zet hem maar eens voor Galgen neer, collective teacher advocacy. Dit soort
Ja.
stof om dat gewoon ook echt daadwerkelijk in de praktijk te brengen op een leuke, relaxte manier, waardoor je echt laagdrempelig bezig kunt zijn met psychologische veiligheid. Want het klinkt allemaal heel groot, maar het zit hem juist vaak in de hele kleine momenten. Dus ik denk dat we daarmee, nou ja, met team up, hè, zoals we hem nu hebben genoemd, dat we wel weer een hele mooie stap zetten. Maar ja, dan leveren wij de inspiratie en dan mogen de teams de transpiratie gaan leveren, want dat is wel dat je er vervolgens ook echt mee aan de slag moet om.
Ja, dit komt niet vanzelf, hè?
Nee,
Dit is wel
precies.
echt iets wat je, waar je inspanning voor moet leveren. Maar wat dus ook ja, uiteindelijk wel dusdanig waardevol is, dat, nou ja, dat je ziet dat het ook uit onderzoek blijkt dat het ja, gewoon enorm veel invloed heeft.
Ja, zeker. Dus
Hey, ja.
verbeterde prestaties, hogere motivatie, positievere sfeer. Nou, dus dat willen we toch allemaal. Nou.
Dat willen we allemaal. En niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor onszelf.
Yes.
He, want dat is denk ik wel de fout, dat we heel gauw geneigd zijn om steeds te kijken van, ja, oh, zelfeffectie is interessant voor mijn leerlingen. Is het ook, hartstikke. Maar het geldt minstens net zo hard voor onszelf. Want hoe hoger onze zelf of teacher of team efficacy wordt, hoe beter die leerlingen het ook gaan doen uiteindelijk. Dus, nou. Hey, volgens mij is dit de langste podcast tot nu toe in onze nieuwe reeks.
Ja, we
Dus
zijn
ik
nog
denk
lang
dat
niet
we er
uit
maar eens een
de
eindje aan
uur
moeten breien.
eigenlijk.
Ja.
Nog lang niet klaar.
Laten we lekker. Nee, dat is het. Ik denk dat we hier echt nog gewoon een dag over door kunnen kletsen. Maar ik denk wel dat we moeten gaan afsluiten. En misschien komt er nog wel een deel 2 of iets in deze trant. Mocht je nou naar aanleiding van deze podcast van vandaag zoeken naar die complimentenposters, dan kun je ga dan even naar onze website, het kopje downloads. Daar vind je heel veel verschillende materialen, maar ook die complimentenposters. De kaarten waar we het net over hadden, die set die heet Team Up, die zijn we nu aan het vormgeven. Dus verwachten dat die zo in januari, in de loop van januari in de webshop terechtkomt. Dus hou dat ook even in de gaten als je daar interesse voor hebt. En dan, nou, gaan we denk ik lekker afronden. Dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor
Ik
het
ook.
luisteren.
En
En
graag tot
dan. Zien we jullie vol Nee, we zien jullie niet de volgende keer. Maar jullie horen ons wel de volgende keer.
ziens.
Hey,
Houdoe.
hartstikke bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Doeg.